We zijn als gemeente zijn we. Vorig jaar ben ik eigenlijk begonnen met een prediking over de preek die Jezus gehouden heeft. En die staat in de Matthäus-evangelie. En die is bekend als de bergrede. En de bergrede die heeft deze naam, deze prediking van Jezus heeft die naam gekregen, de bergrede. Omdat hij dat uitsprak toen hij samen met de discipelen op een berg was. En ik ga daar vers voor vers, gaan we zo er doorheen. En nu, vandaag wil ik met u nadenken over een paar versen die ik zo dadelijk zal lezen. Maar het gaat eigenlijk over betrouwbaar zijn. Dat is eigenlijk dus, de kern van de prediking. En laat de volgende dia maar even zien, John. En toen ik, gisteren kreeg ik een, op Twitter wordt daar steeds iets neergezet. Dat is in social media en dan krijg ik dan via de mail krijg ik daar een fotootje van. En dan zag ik deze foto. Iemand uit de gemeente zoekt altijd bij de prediking een foto wat het tot uitdrukking brengt. En toen zag ik deze foto en nu net zag ik ze weer zo op het grote scherm. En toen vroeg ik aan mevrouw Rietje, zou jij degene die daar beneden zit, zou je hem die hand geven zodat hij jou zou kunnen helpen? Als hij zo kijkt. En toen zei ze, nee, dat zou ik niet doen. En ik vroeg haar, waarom niet? En toen zei ze, die bovenste man die is niet vast. Als die zeg maar vastpakt en zich goed afzet, dan kegelen ze alle twee naar beneden. En betrouwbaar zijn heeft dus niet alleen te maken met een goede wil. Dat je dus een goede wil hebt om te helpen. En dat je ook denkt dat je zou kunnen helpen. Maar je moet ook de macht hebben om te kunnen. Dus dat als je ja zegt, zoals we zo dadelijk lezen uit de Matthäus-evangelie. Dat als Jezus zegt, je ja is ja en je nee is nee. Dan moet je ook betrouwbare mensen die zeggen ja, maar hebben ook de macht om dat ja ook een ja te laten zijn. Want als je afhankelijk bent van anderen en die dwingen je om nee te zeggen, ja, dan is het heel moeilijk om betrouwbaar te zijn. En daar wil ik met u samen over nadenken, over betrouwbaarheid. En dan daar een praktische toepassing voor geven. In het begin van de prediking, ik bouw het altijd zo op, de mensen die regelmatig hier zijn, die weten dat. Ik bouw het eerst zo op dat ik de tekst uitleg. In welke context is die geschreven? Wat is de betekenis daarvan? Maar dan maak ik een stap op het einde van de prediking en dat is meestal wel het mooiste en het belangrijkste ook voor u. En dat is namelijk de praktische toepassing. Maar als je het fundament niet hebt, kun je het ook niet praktisch toepassen. Vandaar dat ik dus eerst iets dieper op de tekst inga en dan een praktische toepassing geef. Matthäus 5, vers 33 tot en met 37. Jezus zegt toen tegen die omstanders daar, verder heb je gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee. En wat hierboven uitgaat, is uit de boze. Laten we nog even samen bidden. Vader, ik wil u zo bidden dat we in grote vrijmoedigheid, dat ik echt met passie mag spreken over die woorden die er ooit zijn uitgesproken 2000 jaar geleden. En ik wil u zo bidden, Heer, dat we met een grote verwachting ook luisteren. Ik wil u zo bidden, als het gaat over betrouwbaar zijn, dan willen we onze harten echt toetsen. Hoe de Bijbel dat ziet en wat dat betekent. En als mensen betrouwbaar zijn, wat dat voor een uitwerking heeft op hun omgeving. En ik wil u zo bidden, Heere God, dat we echt die stilte ervaren ook in ons hoofd. Om datgene wat u tot ons persoonlijk te zeggen heeft. Dat we stil mogen zijn, dat die ruis weg is. En dat we ook daadwerkelijk luisteren, horen wat u te zeggen heeft. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Het is ontzettend belangrijk als je de Bijbel leest, dat je het steeds doet in de context waarin dingen geschreven zijn. En nu is het zo dat als Jezus deze gedeeltes zo noemt, Matteüs 5, vers 33 tot 37, wat we zo gelezen hebben, staat dat eigenlijk in de context dat hij begint in Matteüs 5, vers 20, laat die tekst maar zien John, daar staat dan, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Daar begint het mee. Die hele bergrede, die hele preek van Jezus, die is eigenlijk erop gebouwd dat hij, nu komt hij aan op een moment dat hij dan zegt van, als het gaat over gerechtigheid, dan is de gerechtigheid van de christen, dat die overvloediger is als die van de fariseërs. Die fariseërs die hadden namelijk het volgende bedacht. Die hadden het Oude Testament, waarin zeg maar de wet van Mozes, hadden ze uitgeplozen hoeveel geboden en verboden dat erin zaten. En ze kwamen op 248 geboden en 365 verboden. En ze streefden er echt naar om deze geboden en verboden na te leven. En sommige fariseërs lukte dat. Paulus is zo'n fariseer. Hij zei, ik ben onberispelijk voor de wet. En onberispelijk, ik ben fariseer, zei hij, en ik ben onberispelijk voor de wet. En dat betekent eigenlijk, als hij dat zegt in de Filippense brief, dat hij onberispelijk is, dan betekent dat hij, als hij een lijst neemt van de geboden en verboden, van die 248 geboden en 365 geboden, dat hij die houdt. En dat daarin zijn gerechtigheid te zien is. En toch zegt Jezus, als dat het is wat die fariseërs zeg maar als in Matteüs 5 vers 20, als hij zegt, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die schriftgeleerden, dan zult gij het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En wat bedoelt hij dan? Hij bedoelt dat de eisen van God veel radicaler zijn als een uiterlijk vertoon van het houden van wetten en van geboden en verboden. Wat hij bedoelt is dat het niet van buitenaf moet worden opgelegd, dat die 248 geboden en verboden, die komen van buitenaf op je toe en je leest ze en je gaat ze regel voor regel, eigenlijk ga je ze handhaven. Wat hij de hele geest waarin mee die bergrede is geschreven is, dat het van binnenuit moet komen. Dat een mens van binnenuit moet veranderen. Dat die gerechtigheid die God zoekt in uw leven, is niet van buiten afgenomen en dat hij met een lijst komt en zegt, kijk eens Heer, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb, alles wat ik gehouden heb. Nee, het moet van binnen uitkomen. En daar gaan ook teksten over in Jeremia 31 vers 33, dat God zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen tot een volk zijn. Er moet iets in een mens gebeuren voordat hij echt daadwerkelijk die gerechtigheid die in die bergrede beschreven staat, dat hij daaraan, zeg maar, dat hij daarin gaat leven. Namelijk, hij moet een nieuw hart krijgen. Er moet een vernieuwing zijn in je leven. En die vernieuwing, die wordt ook beschreven in Ezekiel 36, vers 27, dat God zegt, ik zal mijn geest in uw binnenste geven, ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt, en dat u mijn bepalingen in acht neemt, en ze houdt. Dat betekent eigenlijk dat er een daad komt van God. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Een mens bekeert zich. Hij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus. En dan is het zo dat in die ontmoeting van de Heer Jezus bekeert hij zich. Komt hij tot zichzelf en komt hij tot een relatie met God. Weet je, religie is het houden van verboden en geboden. Dat is religie. Als je in een kerk zit en je... Dat is eigenlijk wat zich heel veel afspeelt is in de harten van de mensen, is religie. Maar wat God erop doelt, als het gaat over die gerechtigheid, waar hij op doelt is dat het niet om religie gaat. Het gaat om een relatie met hem. En die relatie ontstaat doordat je dus met hem een ontmoeting hebt en dat hij dan van zeg maar, die Heilige Geest geeft, zodat we van binnenuit eigenlijk veranderen. En dan is het ook mogelijk, dat zegt dan de Heer Jezus, dan is het ook mogelijk om te leven vanuit die relatie met God. En dan geeft die gerechtigheid, die komt dan tot uiting en in 6 voorbeelden. Want steeds opnieuw zegt de Heer God dan, laat me zien, zoon, daar staat hij in vers 21, u hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En dan geeft hij zo 6 voorbeelden waar die gerechtigheid in zich uit. Dat is niet dat je, als je die 6 dingen houdt, dat je dan een christen bent, maar het is een voorbeeld. Daarom zegt hij ook, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspraak plegen, maar ik zeg u. En in vers 31, er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven, maar ik zeg u, daar hebben we de vorige keren over gesproken. En nu komt hij met het vierde. Het vierde hebben we nu gelezen, dat hij zegt, verder hebt u gehoord dat er tegen de oude gezegd is, u zult de eed niet breken. Daarover gaat dit gedeelte. Bij de preek, ook nog kort als inleiding, gebruik ik wat boeken. Onder andere de studiebijbel, waar de Griekse tekst in zit, maar ook een boek van John Stott en van Dr. Lloyd-Jones. En ik vond in die passage een prachtige samenvatting van waar we het nu eigenlijk over zullen hebben. En dat is namelijk het volgende als inleiding. Hij schrijft, die Dr. Lloyd-Jones, de bergrede is niet bedoeld als een gedetailleerde zedeleer. Daarom zei Jezus voortdurend iets als dit. Ik ben gekomen om een nieuw koninkrijk te stichten. Ik ben de eerste van een nieuw soort mensen. De eerstgeborene onder vele broeders. De mensen waarvan ik het hoofd ben, zullen een bepaalde aard en een bepaald karakter hebben. En omdat zij aan deze beschrijving beantwoorden, zich ook op bepaalde wijze gedragen. Nu wil ik een aantal voorbeelden geven waarop zij zich gedragen. En dan komen die 6 voorbeelden. U begrijpt? Dus dat die, als je nu kijkt naar die foto, dat Rietje zegt van ja, ik zou die man niet de hand geven omdat hij niet vast zit. Dan is dit eigenlijk waar je, dat is het koord waar we aan vastzitten. Er zal een relatie met God moeten zijn. Wil je die dingen, wil je daar ook echt in leven? En dan zegt hij, zeg maar, dat die 6 voorbeelden worden gegeven. Nu is dat citaat wat hier, wat Jezus hier citeert, is niet letterlijk uit het Oude Testament. Er zijn wel wat eden die in het Oude Testament staan. Onder andere Leviticus 19, vers 12, daar staat, je zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Of een andere tekst waar het over zweren gaat, ja en ja is en nee is nee is, nummer 30. Wanneer de man de Heere een gelofte doet, dan zal hij zijn woord niet schenden. Maar wat was er nu gebeurd? Waarom spreekt Jezus dat nu aan? Die fariseers, die wilden die geboden beperken en verboden ook beperken. Omdat ze zagen dat die norm is te hoog, die lat die ligt veel te hoog. En ze hadden iets bedacht, dat ze dus zeiden, het komt aan op de formulering. Dus niet op datgene, je hoeft je niet eraan te houden, als het niet goed geformuleerd is. Dat wordt in Matthäus 23, vers 16 tot en met 20, beschrijft hij dat. Daar zegt Jezus, wee u blinde leiders, daar heeft hij het over de fariseërs. Die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent het niets. Dus als je zweert bij de tempel, als je niet de juiste formulering hebt, dan betekent het niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud dan, van de tempel, dan is die aan die eed gebonden. Dwaas en blinde, wat is er meer, goud of tempel die het goud heiligt? En heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is die aan de eed gebonden. Dus wat hier eigenlijk beschreven staat, dat is, Daarom neemt Jezus ook dat voorbeeld dat mensen zeggen, ja, weet je, ik heb wel eens een spelletje gezien bij kinderen. Als ze elkaar iets beloven, dan zeggen ze van, ik beloof je als ik dat krijg, dat jij dat ook krijgt. En dan heeft dat kind dat gedaan en dan krijgt hij dat en komt die ander op die belofte terug en dan zegt hij, nee, je krijgt het niet, want, weet je, zo gaat dat, ik heb achter de rug heb ik een kruis gemaakt en dan telt het niet. Nou, die fariseërs die deden niet een kruis maken van dan telt het niet. Die zeiden, die hadden formuleringen gemaakt. En dan zeiden ze van, als je het zo zegt, dan kom je er onderuit. Maar als je het zo zegt, als de naam van God, dat was namelijk cruciaal, als de naam van God in de ede was, was je daaraan gebonden. Maar als die naam van God niet genoemd was, dan kon jij zeggen wat je wilde. En als dan iemand terugkwam, dan zei je, dikke neus, ik had 2 vingers over elkaar. Het was niet de juiste formulering. En Jezus gaat hierop in en hij zegt, je ja is ja. Het gaat niet over de formulering. Het gaat eigenlijk over betrouwbaarheid. En het bijzondere is eigenlijk, en daar wil ik met u naartoe, dat je dus ziet dat in de Bijbel zie je eigenlijk 2 dingen. Namelijk dat mensen bekwaam zijn, dat er moet gekozen worden op bekwaamheid, maar dat betrouwbaarheid daarboven uitgaat. Ik geef u een paar voorbeelden. Op een gegeven moment komt Mozes, die leidt een volk van 1,2 miljoen mensen, leidt hij uit Egypte naar het beloofde land. En hij is alleen. Hij is de enige leider in die, op dat moment. En die mensen staan voor hem om recht te spreken. En daar staan ze van 's morgens tot 's avonds voordat ze aan de beurt zijn. Je kunt zich dat wel voorstellen. Dan komt schoonvader komt op bezoek. En die zegt, Mozes, je doet het niet goed. Je moet betrouwbare, je moet mannen uitkiezen. En dan geeft hij ook, zeg maar, in Exodus 18 geeft hij aan welke mannen dat zouden moeten zijn. John, laat maar eens zien. Jij echter, je moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godsvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag. Naast de bekwaamheid was het zo dat het ontzettend belangrijk was dat ze betrouwbaar waren. Op een gegeven moment in de geschiedenis van Israël wordt er een tempel, moet de tempel wordt herbouwd. Die is verwoest en die wordt herbouwd. En dan is het zo dat er bouwmeesters zijn en die krijgen zilver. En daarmee kunnen ze de bouwlieden betalen. Nu staat er in 2 Koningen 22 vers 7, staat, ze hoeven geen rekening over te leggen voor het zilver dat ze ontvangen. Want ze zijn door en door betrouwbaar. Dus die mannen die daar gekozen werden als bouwmeester, dat was niet alleen hun bekwaamheid die ontzettend belangrijk was, maar naast die bekwaamheid werd gekeken of ze door en door betrouwbaar waren. En op zich ging het daarom zo, dat ging zo ver, dat hun ja, ja is en een nee, nee, dat ze zelfs geen rekening moesten overleggen. Een prachtig voorbeeld vond ik in Daniel. Weet je, Daniel, hij is in ballingschap, het volk is in ballingschap en hij dient de koning en dan staat er op een gegeven moment een passage ze zoeken een aanklacht tegen Daniel. Dan staat er daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaak het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerd bij hem te vinden was. En waarom vind ik dat zo'n mooi voorbeeld? Omdat Daniel, die is zeg maar in Babel en hij dient 2 Babylonische koningen. De eerste koning is Nebukadnezar. En de tweede koning is Belshazzar, die volgt Nebukadnezar op. En in de regel was het zo dat als een koning opnieuw werd aangesteld, verving die de complete hofhouding. Maar dan gebeurt er het volgende, die geschiedenis, als je zeg maar, op school hebt opgelet, dan is het zo dat Babylonië wordt overheerst door Perzië. Komt een nieuw rijk, het Perzische Rijk. Babylonië wordt overwonnen en de Perzen die nemen het over en dan komt een Perzisch Rijk. Die koningen die worden allemaal zeg maar waarschijnlijk een kopje kleiner gemaakt, letterlijk. En dan is het zo dat, Perzen die nemen het over. Maar het belangrijke is nu dat als je in het boek Daniël leest, dan zie je dat Daniël ook de Perzische koningen dient. Twee Perzische koningen, Kores en Darius. En dat is dus op zich een hele unieke situatie. Dat hij zeg maar niet alleen van koning naar koning gaat, maar ook als het koninkrijk wordt overgenomen door een ander koninkrijk, dat hij aan de hof blijft en dat heeft alles te maken met zijn betrouwbaarheid. Wat wil ik nu daarmee zeggen? Wat wil ik je laten zien? Het is zo dat de meesten van jullie weten dat ik 30 jaar heb ik een bedrijf geleid. En ik ben nu nog steeds heel intensief ben ik betrokken bij zeg maar, de directie om dat bedrijf verder zeg maar, te leiden. En wij hadden steeds uitgebreide sollicitaties. Zeer uitgebreide sollicitaties waar ook mensen die heel specifiek gezocht werden. Het bedrijf heeft erg specialistisch is het. En we zochten mensen op universitair niveau of op hoger beroepsonderwijs. En dan had ik zelf, nadat zeg maar, de mensen die sollicitatie hadden gedaan, had ik zelf, ik was in het begin, ik deed eigenlijk de screening in het begin en op het einde als directeur. Dus ik wilde weten wat komt binnen. En dan maakte ik al meteen een selectie. Daarna gingen die mensen praten met de afdelingen. En met, zeg maar, met de mensen waar ze mee gingen samenwerken, maar uiteindelijk bleven er dan 2 of 3 over. En dan stond ik aan het laatst en dan moest ik met die mensen, zeg maar, moest ik een keuze maken. Ik kreeg dan wel een advies en dan kon ik daar samen met die mensen praten om te kijken. En ik had zelf, afgezien van alle vaardigheden die er waren, die werden getest eigenlijk bij die afdelingen, had ik een heel simpel lijstje. Namelijk, ik had een lijstje van... Laat maar zien, John. Ik had een lijstje van wat ik eigenlijk zocht was de bovenste mensen, bekwaam en betrouwbaar. Maar vaak waren die of niet te vinden, of ze waren te duur. Bekwame en betrouwbare mensen zijn meestal duur. Dan keken we naar minder bekwaam, maar kan groeien, kan in, zeg maar, in zijn taken groeien. En betrouwbaar. En ik kwam mensen tegen die waren zeer bekwaam en onbetrouwbaar. En diegenen die onbekwaam en onbetrouwbaar waren, goed, die waren nooit in de procedure. Dat zag je direct al bij de ingang. Als je ze de hand had, ik heb daar een bepaald gevoel altijd bij. Dat dan, als je 30 jaar zeg maar, in de buitendienst hebt gewerkt, dan heb je een bepaald gevoel, een antenne voor mensen die onbekwaam en onbetrouwbaar zijn. Dus die vielen sowieso af. Maar de categorie bekwaam en onbetrouwbaar, daar kwam je eigenlijk pas erg laat achter. Meestal was het zo dat het schip al zonk. Omdat ze wisten hoe ze het eigenlijk konden bedekken. Ze waren niet alleen bekwaam in hun beroep, maar ze waren ook nog zeer bekwaam om de dingen te bedekken dat het eigenlijk alleen maar om hunzelf ging. Dat het eigenlijk alleen maar om hun eigen welzijn ging. Dat als er keuzes gemaakt moesten worden, dan was het zo dat ik eerst kijk naar mezelf, blijft er nog wat over voor de ander, oké, dat is dan meegenomen, maar als dat er niet over is, dan weet ik het zo te bedekken, dat het lijkt alsof ik het bedrijf eigenlijk dien, maar het is gewoon niet zo. Nu had ik het gisteren, had ik het met Johan erover. We waren zo over die week, die achter ons Johan, mede-oudste in onze gemeente voor de gasten, had ik het zo over dat ik, zeg maar, over de week die achter ons ligt en wat voor ons ligt en ook over vandaag. En toen vertelde ik hem dat, dat ik zeg maar hiermee bezig was. En toen zei hij, dat is verpand, Miel, dat je dat zegt, want er is een boek. Dat kende ik zelf niet. Maar dat boek, dat heet, is een managementboek. Hoe word ik een rat? En dat is eigenlijk het volgende, dat er dan gaat over, ik lees u voor een korte samenvatting waar het eigenlijk over gaat. En dan gaat het over bekwaam en onbetrouwbaar. Konkelen, streken uithalen, samenzweren zijn in een organisatie een alledaagse bezigheid. En weet je, er zijn hier broeders die hebben in wespennest gewerkt. En misschien werk je wel in een wespennest. Maar dan gaat het hier gaat het eigenlijk over. Wie spant met wie samen? Wie zijn de twee handen op een buik? Wie manipuleert wie, waartoe en hoe? Mensen die vertrouwen op de formele verhoudingen, op het nette spel, komen bedrogen uit. Beslissingen komen niet tot stand door rationele afwegingen van voor- of tegenargumenten. Nee, het andere spel, het ondergrondse politieke machtsspel, is minstens even belangrijk. Veel medewerkers worden met managementtheorieën om de oren geslagen en aangespoord tot ontwikkeling, synergie, bezieling en meesterschap, terwijl hun ervaring daar haaks op staat. De ervaring van graaien, naaien en piepelen. Zoals de wereld het zegt. En weet je, als je om je heen kijkt, en daar gaat het niet om, van hoe betrouwbaar zijn we in zo'n omgeving? Want weet je, als je hier in deze zaal eigenlijk zit, ik zeg wel eens vaker dat ik hoop en bid dat Jezus op zondagmorgen terugkomt, dan vindt hij me op zijn best, het liefst tussen 11:30 en 1:00. Maar hoe verhoud je je, en daar gaat het om, wat Jezus hier zegt, ja, je ja is ja en je nee is nee, en in een kerk zal dat wel waarschijnlijk lukken. Maar hoe ga je nou om in een werksituatie waarin je dus het verschil gaat maken, maar dat je dus in feite te maken hebt met een mijnenveld? En het punt is, en dat, daar gaat het eigenlijk om, dat je dus niet onderweg met achter de rug iets gaat zeggen, omdat je dus denkt, dit komt me slecht uit. Dit komt me slecht uit. Weet je, betrouwbaarheid heeft ook te maken met dat je incalculeert in de omgeving waar wij zitten. En ik zal er volgende week verder op ingaan als het gaat over afwijzing, over vernedering, over pesten. Dat je incalculeert dat je gaat verliezen. Want daar gaat het om. Of je gaat dezelfde middelen gebruiken. Of je pakt dezelfde middelen en je zegt, ik draai het zo. Ik doe het zo dat het goed uitkomt. En dan maak ik van een ja zoals het uitkomt. En mijn nee wordt een ja als het me geen nadelen oplevert. Daarin zit je te werken. En weet je, het is zo dat het zo belangrijk om te zien dat bijvoorbeeld in Matteüs 16, daar wordt een gelijkenis, vertelt Jezus over een gelijkenis. En dan zegt hij, laat maar zien John, wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote. En nu moet je eens kijken wat Jezus hier eigenlijk, hoe hij dat uitlegt. Hij zegt niet, en wie onbetrouwbaar is. Nee, hij zegt, wie onrechtvaardig is. Dus betrouwbaarheid heeft alles te maken met gerechtigheid en rechtvaardigheid. Heeft alles te maken met wandelen in het licht. Heeft alles ermee te maken dat je transparant bent. Heeft er alles mee te maken dat je verantwoordelijkheid wil afleggen. Dat je echt wandelt en dat je dus datgene wat je zegt en doet, dat dat ook je leven is. En onbetrouwbaarheid heeft te maken met onrechtvaardigheid. Hij maakt hier een vergelijking dat hij zegt, wie betrouwbaar is in het kleinste is ook betrouwbaar in het grote. En wie onrechtvaardig is, staat niet onbetrouwbaar, maar wie onrechtvaardig is in het kleinste is ook onrechtvaardig in het grote. En dat is een gelijkenis, diezelfde gelijkenis staat in Matteüs 25 als het gaat over talenten en gaven die mensen hebben. En weet je, je kent waarschijnlijk wel die gelijkenis dat Jezus zegt, eentje krijgt er 5 en dan komt hij bij zijn meester en dan heeft hij er 10. Dan heeft hij er nog 5 bij verdiend. En iemand anders die heeft 2 gaven gekregen en die komt bij de meester en dan is het zo dat hij er 4 heeft. En iemand anders die heeft er niks mee gedaan, die is echt onrechtvaardig geweest, niet betrouwbaar geweest. Die heeft die ene talent heeft die in de grond gestopt. Waar wordt nu degene voor geprezen die van 5 10 heeft gemaakt? Of van 2 4. Hij wordt niet geprezen voor zijn bekwaamheid. In die gelijkenis wordt er niet er wordt niet gezegd tegen diegene die er 5 heeft. Ja, weet je, je bent zo bekwaam. Je bent zo'n goede handelaar geweest. Je bent zo'n goede verkoper geweest. Je bent echt een handelsman geweest. Je hebt van 5 tot 10 gemaakt. Prachtig, kom de hemel binnen. En die ander, oké, je hebt wat minder gedaan. Hè, je hebt maar 2 talenten, maar goed, je hebt je best gedaan. En je hebt het ook vermenigvuldigd. Het gaat erom dat waar ze om geprezen worden, is niet om hun bekwaamheid. Waar ze om geprezen worden, is om hun betrouwbaarheid. Hoe betrouwbaar zijn we? Daar gaat het eigenlijk om. En weet je, de uitwerking daarvan, die is indrukwekkend. Als mensen bekwaam zijn en betrouwbaar, dan heeft dat een enorme uitwerking op uw omgeving. Als voorbeeld wil ik u noemen Jozef, de zoon van Jacob, om af te sluiten. De zoon van Jacob. U weet dat hij op 17-jarige leeftijd wordt hij door zijn broers eerst in de put gegooid en dan verkocht. Dan komt hij zeg maar met een caravan. Komt hij zeg maar in. Het is vakantietijd. Dus met een. Hij komt dus vanuit. Zeg maar, hij komt in Egypte. Als hij dan in Egypte is, wordt hij gekocht door een man die heet Potifar. Dat is een lijfwacht, hoofd van de lijfwacht van de koning. En die ziet wel iets in die knaap. Hij is 18 jaar. Hij ziet dat hij erg bekwaam is en dat hij zeer betrouwbaar is. En wat doet hij? Hij maakt hem hoofd van de hele huishouding. Hij mag compleet het hele huis met alle bedienden, en ik geloof maar dat die man heel veel bedienden had en heel wat te zeggen had, als hoofd van de lijfwacht van de koning, mag hij alles besturen. En dan staat er, en het gebeurde vanaf het moment dat hij Jozef over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. En dit vind ik zo mooi. Weet je, het is niet zo dat Jozef gezegend werd, omdat hij betrouwbaar was en bekwaam. Wie wordt er gezegend? God zegent Potifar, de heiden. Iemand die God niet kent. Het hele huis. Daar waar die Jozef is, wordt hij gezegend. Dat is ook het grote verschil tussen mensen die bekwaam en betrouwbaar zijn en diegenen die bekwaam zijn en onbetrouwbaar. Als iemand bekwaam en onbetrouwbaar is, dan is het zo dat die zegen, die vermenigvuldigt zich niet. Hij bakent dat af, het is van hem, het hoort bij hem. Hij graaien en nog eens graaien. En er wordt niemand gezegend in je omgeving. Hij wil het hebben. En als hij je daarvoor, zeg maar, kan bedriegen, of het op een juiste manier, laten we niet bedrog noemen, maar zal hij het zo draaien dat het in hem zijn beurs komt, dan zal hij het niet laten. Het bijzondere is dat God je een uitnodiging doet. Een uitnodiging om je te bekwamen in de talenten en de gaven die hij jou gegeven heeft. Maar wat daarbij hoort is dat je het karakter, want daar gaat het om, daar gaat de bergrede om, daar gaat ook dit gedeelte om, dat je iets van dat karakter van de Heer Jezus laat zien Ook in je leven, ook in je werk, ook als je in de mijnenveld zit, ook als je in een wespennest zit, ook als je met mensen eigenlijk omgaat die uitermate bekwaam zijn, maar onbetrouwbaar. Dat je betrouwbaar bent en dat je betrouwbaar blijkt te zijn. Want dat is namelijk het probleem. Het punt is, nogmaals terug naar die foto die jullie net zien, als die man de hand uitreikt en die ander pakt hem vast, dan blijkt eigenlijk op het moment dat hij trekt en naar boven wil komen, of dat een betrouwbare hand was. Het blijkt gewoon uit je levensstijl. Het blijkt uit het karakter wat je van Jezus eigenlijk laat zien. Dat je betrouwbaar mag zijn. En dat is een enorme zegen. U zult het echt in u op. Kijk eens naar mensen die bekwaam zijn en betrouwbaar zijn. Die het karakter van Christus eigenlijk laten zien. Dan zie je eigenlijk dat zij niet alleen gezegend worden. Maar ze zijn een bron van zegen van mensen die rondom hun zijn. Als je leider bent in een bedrijf. Als je een team leidt. Of je bent directeur in een bedrijf. Van een bedrijf. En je bent betrouwbaar en bekwaam, dan zul je zien dat de mensen om je heen die zegen zullen ervaren. Dat is een groot getuigenis. Dan kun je het verschil maken. En het is prachtig, ik vond het een prachtig, bedankt Johan dat je me dat gaf, omdat ik dacht, ja, dit is het mijnenveld waarin we zitten, waar ook als een capaciteit gezien wordt, dat mensen het zo kunnen regelen. Maar wij zijn anders. Als u Christus hebt leren kennen, bent u anders. En maakt u het verschil. En mag u het verschil maken. Dat wil wel zeggen dat je soms een nederlaag leidt. Althans, dat het niet datgene is waar je zelf van dacht dat het zou moeten zijn. Maar het is heerlijk om in die heerlijkheid van Christus, zeg maar, te wandelen. En een betrouwbaar iemand te zijn. Bekwaam en betrouwbaar. Laten we zo even stil zijn. Ik wil de muziek zo uitnodigen om naar voren te komen. Ik wil even een moment hebben dat u even stil bent en misschien echt heel persoonlijk een ontmoeting met God even hebt. Even in die stilte. Je hoeft niet hardop te bidden. Maar dat hij voor hem komt en zegt, Heere God. Misschien brengt hij wel iets in gedachten waar hij niet betrouwbaar was. Dat je zegt, Heer, ik wil dat belijden. Daar ben ik niet betrouwbaar gebleken. En ik wil dat aan u zeggen, en misschien ook aan degene die slachtoffer was, of benadeelde was. Dat je naar iemand toe gaat en zegt, joh, ik was niet betrouwbaar. Misschien in je huwelijk, of naar je kinderen toe. Of naar de familie. Of onder collega's, of in de kerk, dat je echt de moed hebt om daarover te spreken en te zeggen en te veranderen. En dan ben je ook dat gebed van Heer, maak mij tot een betrouwbaar iemand. We lopen in het mijnenveld. Het is een waarde die eigenlijk soms met voeten getreden wordt en ook niet hooggeacht wordt. Als je betrouwbaar bent en het is de nadelen van jezelf, dan word je vaak of snel gek genoemd. Maar dat je daar echt voor staat. Dat je je echt uitstrekt naar bekwaamheid, maar ook om een betrouwbaar persoon te zijn, omdat dat karakter van Jezus is.